Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. In afwijking van normaal dat we delen van een boek inlezen, zullen we u deze middag aanbieden een kerstverhaal. Daarna hopen we weer te vervolgen met boeken met vervolg. Toch nog kerstfeest. Huh, wat is het koud? Het is bitterkoud. Een felle wind jaagt door de straatjes van het eeuwenoude stadje aan de Zuiderzee. De gure noordwester doet de golven in het haventje tegen de houten visserscheepjes klotsen. De koude wind speelt met de bladeren, zodat ze hoog opwaaien en verderop neerdwarrelen. De wind jaagt om de eeuwenoude kerk midden in het oude stadje. Hij fluit door de galmgaten van de toren en verwaait de bim-bam tonen van de beierende klokken. De mensen kruipen diep weg in hun jassen en haasten zich naar de oude statige kerk. Snel verdwijnen ze door de uitnodigend openstaande deuren naar binnen. Naar de warmte. Naar het licht. Buiten is het donker. Buiten is het koud. Niemand ziet de eenzame gestalte onder het licht van de lantaarn aan de overzijde van het kerkplein. Het is een eenzame jongen van een jaar of 12. Niemand heeft erg in hem. Niemand ziet hoe verlangend hij de mensen naast staat te kijken. Hij zou ook zo graag met de mensen meegaan naar de warmte, naar het licht. Hij zou ook zo graag door die uitnodigende open deuren de kerk willen binnenstappen. Maar hij durft niet. Hij durft het echt niet. En hij mag niet. Als zijn moeder wist dat hij hier stond. Terwijl hij huivert in zijn jas, peinst hij verder. Oh, hij heeft wel gezien dat baas de Goede, zijn goede baas, zijn schepper, samen met zijn vrouw gearmd de kerk binnenging. Hij had een verlangen gevoeld en gedacht, zal ik stiekem meegaan, ongemerkt, meegleppen in de mensenmassa? Of zal ik wachten tot er straks niemand op het kerkplein is en dan ongemerkt naar binnen sluipen? Nee, hij durft niet. Het wordt steeds stiller op het kerkplein. Eenzaam blijft de jongen in het donker van de avond achter. Langzaam sterven de tonen van de klok weg. Houden tenslotte op. Even later doet de koster de ene helft van de zware eikenhouten deur dicht. Dan kijkt hij nog eens rond, over het plein. Zou er misschien nog een late kerkganger komen? Nee, dat zal wel niet. Of, wie is dat? Hij kijkt nog eens goed. Oh, je ziet het al. Nee, die jongen onder de lantaarn zal niet van plan zijn om te komen. Hij hoort niet bij de kerk. Als de koster de andere helft van de deur dicht doet en naar zijn plekje achter in de kerk loopt, denkt hij, een triest geval. Ach, de koster kan de knul goed. Klaas Verhoog heet hij. Hij woont samen met zijn moeder en zijn zusje Willemijn aan de andere kant van de haven, in de kleine huisjes van het Visserstraatje. Vroeger, zo'n 10 jaar geleden, zaten Klaas, vader en moeder iedere zondag in de kerk, 's morgens en 's avonds. Maar toen is dat hele erge gebeurd. Plotseling, totaal onverwacht, is Verhoog overleden. Vrouw Verhoog is toen vreselijk boos geworden. Boos op God. Ze heeft met alles gebroken. Na het sterven van haar man kwam ze nooit meer in de kerk. Zelfs de dominee en de ouderlingen mochten niet meer bij haar op bezoek komen. Vrouw Verhoog wilde niets meer met de godsdienst te maken hebben. Misschien heeft ze zelfs haar Bijbel wel weggegooid of verbrand. Eén ding weet de koster zeker. Vrouw Verhoog heeft na die dag nooit meer in de Bijbel gelezen. Terwijl hij op zijn plaats gaat zitten, achter in het godsgebouw, schudt hij meewaardig zijn hoofd. Die arme kinderen hebben de kerk nog nooit van binnen gezien. Ze zijn nog nooit in de kerk geweest. Klaas, zijn handen in zijn zakken, bibbert van de kou. Hij zal maar naar huis gaan. Hij hoort daar niet. Hij mag daar niet komen, daar binnen. Voor hem is daar geen plaats, ook al is het kerstfeest. Bij hem thuis is het helemaal geen kerstfeest. Zal hij maar teruggaan? Waar moet hij anders naartoe? Diep in zijn jas gedoken slentert hij terug. Langzaam sterft het geluid van zijn klompen weg op het kerkplein. Klaas loopt over de kade, langs de vissersbootje van Schipper de Goede. Hoe is het eigenlijk gekomen dat Klaas zo graag naar de kerk wil? Hoe komt het toch dat Klaas op deze kerstdag zo verlangend heeft staan kijken naar al die mensen die naar de kerk gingen? Zich nu zo eenzaam voelt, omdat hij er niet bij hoort? Zo verdrietig is, omdat hij nu niet meer kan horen van dat wondermooie verhaal waar Schipper de Goede het kort geleden over had. Die geschiedenis waar hij niet veel van begreep, maar waar hij zo graag meer van wilde weten. Van dat kind dat eeuwen geleden in Bethlehem werd geboren. Een maand of 4 geleden, kort na de zomer, was baas de Goede bij Klaas' moeder geweest. Hij had gezegd: vrouw Verhoog, ik heb een knecht nodig. Iemand die met me meegaat om te vissen. Mijn andere knecht is ernstig ziek geworden. Bovendien is hij al op leeftijd. Zoals het er nu naar uitziet, zal hij nooit meer mee kunnen. Ik moet dus omzien naar een nieuwe kracht. Is het misschien wat voor je zoon? Moeder had gezegd: daar moet ik eerst nog eens over nadenken. Ze had zelfs een beetje boos naar Schipper de Goede gekeken. Want eigenlijk wilde ze helemaal niet dat Klaas bij deze schepper ging werken. Haar Klaas werken bij zo'n vrome man, iemand die altijd naar de kerk ging, iemand die als hij even tijd had altijd uit het woord van God las. Oh, ze had het dikwijls genoeg gezien als ze langs de Goede zijn huis kwam. Altijd zat hij aan tafel voor het raam in dat dikke boek te lezen. Met zulke mensen? Nee, daar wilde ze helemaal niks mee te maken hebben. Moest haar Klaas, haar jongen, bij zo'n vrome kwezel aan boord? Maar moeder had veel schuld. Ze kon het geld heel goed gebruiken. Een kleine huisje was gehuurd en ze stond al maanden achter. Brood om te eten was er soms ook bijna niet. Ach, moeder zwoegde van de vroege morgen tot de late avond. Voor de mensen in het stadje maakte ze kleren. Daar verdiende ze de kost mee. En dat zou aardig kunnen lukken, maar moeder is zo vaak ziek. Dan kan ze niet werken en ligt ze dagen achtereen op bed. Omdat de nood zo heel hoog was gestegen en omdat ze de achterliggende weken vaak ziek was geweest, had ze uiteindelijk na lang wikken en wegen toch toestemming gegeven. Zo was Klaas aan boord gekomen bij de Goede. Ja, moeder was vaak ziek, de laatste weken ook weer, hele nachten had ze liggen hoesten en koorts dat ze had. Gelukkig was ze weer opgeknapt. En vandaag, nu het kerstfeest is, zit ze te werken. De hele dag. Klaas kon het wel begrijpen, maar gezellig was het niet. De hele dag had hij in huis rondgehangen. Een paar keer was hij naar de haven geslenterd, om dan toch maar weer naar huis te gaan. Aan het eind van de middag was hij de deur uitgelopen, in de richting van de oude kerk. Wat was het toch dat hem daar naartoe had gedreven? Hoe komt het toch dat het allemaal zo anders is geworden in zijn leven? Vroeger had Klaas nog nooit van God gehoord, dacht hij er nooit over om naar de kerk te gaan. Maar sinds hij bij Baas de Goede werkt, is dat anders geworden. Het was de eerste werkdag, meteen al begonnen. Wat vond hij het fijn aan boord van de visserschuit. Heerlijk, de wind floot langs je heen, woelde door je haren, aan de golven deden het scheepje steeds op en neer deinen. Wat had hij zich in zijn element gevoeld. Het duurde niet lang of hij kreeg honger. Baas de Goede had het gemerkt en gezegd, jongen, we gaan eerst een hapje eten. Je kan wel zien dat de zeelucht je goed doet. Fijn, dacht Klaas. De schipper heeft het goed gezien. Ik heb honger als een paard. Toen de stikzak was geopend, had hij meteen zijn tanden wel in de boterhammen willen zetten. Ho, ho, had de schipper gezegd. Nee, Klaas, dat ben ik niet gewend, jongen. We gaan eerst bidden. Bidden? Dat had Klaas nog nooit gedaan. Bidden? Wat was dat? Voorzichtig had hij naar Schipper de Goede gekeken. En hij deed na wat de schipper deed. De Goede vouwde zijn ruwe handen en hield zijn pet voor zijn ogen. Toen begon hij hardop te bidden. Wat was dat allemaal wonderlijk geweest? Klaas had zoiets nog nooit gehoord. Heel eerbiedig sprak de schipper tot God. En hij vroeg een zegen over het eten dat voor hen lag. Na het eten was het ook al bijzonder, zo vreemd en toch zo mooi geweest. Schipper de Goede was naar de roef gegaan en teruggekomen met een dik boek. Eerbiedig had hij het open gedaan en eruit voorgelezen. Klaas vond het in het begin allemaal maar vreemd. Dat deden ze thuis nooit. Maar aan boord gebeurde het iedere dag. Iedere dag bad en dankte de schipper. En iedere dag las hij vooruit dat boek. En hoe onverklaarbaar ook, na een paar dagen had Klaas het niet graag meer willen missen. Die verhalen uit dat boek, dat de schipper Bijbel noemde, waren toch wel erg mooi. Zo waren enkele maanden verstreken en het kerstfeest kwam dichterbij. Een paar dagen geleden had Schipper de Goede weer uit de Bijbel gelezen. Hij had voorgelezen dat er een engel uit de hemel bij Jozef was gekomen en hem vertelde dat Maria, Jozefs aanstaande vrouw, een kindje zou krijgen. Een kindje dat ze de naam Jezus moesten geven. Haperend en met tranen in zijn ogen had de Goede verder gelezen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Toen was zijn stem gebroken en die stoere vissersman had gehuild. Tranen stroomden over zijn ruwe wangen. Klaas had vreemd opgekeken. Waarom had zijn baas zo'n verdriet? Wat betekende dit toch? Schuw had hij de rest van de middag regelmatig naar hem gekeken. Baas de Goede bleef de hele dag zo stil. Zo akelig stil. Klaas had wel gezien dat er iedere keer weer tranen in zijn ogen stonden. Aan het eind van de middag had de schepper tegen Klaas gezegd: Klaas, jongen, kom eens bij me zitten. Ik zie wel dat je steeds naar me kijkt. Ik zal proberen er iets van te vertellen. Klaas, ik ben de grootste der zondaren. Ik heb zoveel gezondigd in mijn leven, zoveel boze dingen gedaan tegen een goeddoend God. Een God die elke dag voor mij heeft gezorgd, die elke dag niet heeft gedaan naar wat ik waardig ben. Klaas, we hebben in Gods woord gelezen en ik mag door genade geloven dat die God zijn zoon naar de aarde heeft gezonden om ook voor mij te lijden en te sterven. Die God, tegen wie ik zo gezondigd heb, wil mij mijn zonden vergeven, wilde voor mij de dood ingaan. Dat is zo'n wonder, jongen. Dat heb ik niet verdiend. Dat gebeurt alleen uit genade, omdat God het wil. Klaas had er niet veel van begrepen. Baas de Goede een slechte man, een zondaar, daar snapte hij helemaal niets van. Zijn baas was de bovenste beste schepper die hij ooit had gezien. Iedere week gaf hij Klaas een emmertje vis mee naar huis. Dat deden niet veel scheppers. Baas de Goede wilde nooit van dank horen. Iedere week kreeg hij een loonzakje. Als hij het openmaakte, zat er altijd wat meer in dan de baas met moeder had afgesproken. Baas de Goede, een slechte man. Toch had hij wel gevoeld dat baas de Goede iets anders bedoelde. Iets geheimzinnigs, wat hij niet kon begrijpen. En toen was er een vreemd verlangen in Klaas zijn hart gekomen. Baas de Goede had immers ook verteld: over een paar dagen, jong, is het kerstfeest. Dan mag er in de kerk gepreekt worden over dat grote wonder. Dat had Klaas niet losgelaten. En langzaamaan was dat onbestemde verlangen sterker geworden. Zou hij ook eens gaan kijken? Gaan luisteren? Zijn baas was zo gelukkig, zo echt gelukkig. En nu? Nu loopt hij naar huis, rillend van de kou. Voor hem is er geen plaats in de kerk. Hij hoort er niet bij. Het is 2 dagen later. Heel vroeg in de morgen was er op de deur geklopt. Klaas, Klaas, kom eruit, jongen. De schepper stond aan de deur. Klaas, we gaan weer vissen, jong. Het is een stuk rustiger geworden. En samen met 3 andere scheppers varen we zo dadelijk uit. Ik ga het schip vast in orde maken. Ik zie je zo. Klaas had niet lang nodig gehad. Haastig had hij zich aangekleed. En even later klepperden zijn klompen over de keien van de kade. Wat was hij blij dat ze vandaag weer het ruime sop kozen. Al meer dan een week hadden ze niet kunnen varen. Steeds was de wind aangezwollen tot stormkracht. En dan kun je niet vissen. Dat was veel te gevaarlijk. Baas de Goede hield zijn houten scheepje in de haven. Dat betekende wel dat de verdiensten stil lagen. Er werd immers niets gevangen. Iedere dag had de schipper gehoopt dat het weer zou beteren. Maar het was hard blijven waaien. Gisteravond was de wind behoorlijk afgezwakt. Toen hij in slaap viel, had Klaas nog gedacht: misschien varen we morgen weer. Hij had het gehoopt, want nettenboeten en klusjes aan de wal, daar had hij een hekel aan. Hij was liever maar op zee. In een mum van tijd is Klaas aan boord en het duurt niet lang of ze zijn klaar om uit te varen. Dan worden de trossen losgegooid en varen ze met 3 andere visserschepen de haven uit. Hoewel het heel wat rustiger is dan de voorgaande dagen, staat er toch nog een koude bries. Klaas vindt het heerlijk. Eindelijk, weer naar zee. De dagen dat ze thuis waren, duurden voor zijn gevoel weken. Maar nu is hij weer in zijn sas. Het scheepje dobbert op de kabbelende golven, die nijdig tegen de boeg kapot slaan. De wind doet het zeil bollen. Zo varen ze enkele uren, totdat de schepper aangeeft dat hij de netten overboord wil hebben. Zodra ze de netten uitgebracht hebben, waaien en zwermen kokmeeuwen om hen heen. Klaas geniet. Het is hard werken. Het is zwaar werk. Maar hij zou het niet graag willen missen. Nadat ze een poos met de netten uit hebben gevaren, weet Klaas dat het moment snel komt dat ze binnengehaald moeten worden. In de maanden dat hij meegaat, heeft hij al heel wat ervaring opgedaan. Als een volleerd visser voelt hij eens aan de touwen waar de netten aan hangen. Ja, zie je wel, de netten worden al behoorlijk zwaar. Zo te voelen is het een goede vangst. Toch duurt het nog een poosje voordat de schipper besluit de netten binnen te halen. Dan krijgen Klaas en de goede het razend druk. Want al de vis moet uitgezocht en in manden gesorteerd worden. Urenlang zijn ze druk in de weer om de netten te legen en de vis te sorteren. Ze zien niet dat de golven die vanmorgen wel wat ruw waren, steeds snijdiger worden en driftiger tegen de scheepswand rollen. Ze hebben daar niet meteen erg in dat de wind die gisteravond was gaan liggen steeds harder gaat waaien, zodat er witte schuimkoppen op het water komen. Op een gegeven moment krijgt schipper de goede het in de gaten. Bezorgd kijkt hij naar de lucht. De kokmeeuwen vliegen krijsend weg. Flarden van wolken jagen langs de snel donker wordende lucht. Dan kijkt hij achter zich. Daar hangt een donkere, inktzwarte lucht. Een zware bui komt snel dichterbij. De schipper schrikt. Hoe is het mogelijk dat hij dat niet in de gaten heeft gehad? Snel zegt hij tegen Klaas: jongen, gauw de netten aan boord, kom op. Als ervaren visser weet hij hoe erg het kan spoken op de Zuiderzee. De netten moeten zo snel mogelijk binnen boord. En dan moeten ze proberen het schip in de luwte te krijgen. Maar ze zijn een paar uur varen van huis en bij deze wind een rustige plaats vinden zal niet meevallen. De wind wakkert snel aan. De golven klotsen niet meer driftig tegen de houten scheepswand zoals straks. Met witte schuimkoppen rollen ze nu al op hen af. Ze breken op de boeg, zodat het zoute water hoog over de boot heen spat. Nog harder begint het te waaien. Het scheepje deint steeds snijdiger mee op de snel ruwer wordende zee. De zware bui komt steeds dichterbij. Het daglicht verbreekt. Het lijkt wel nacht te worden. Sombere wolken jagen langs de hemel. Dan doorklieft een bliksemschicht de inktzwarte lucht. De schrik slaat Klaas om het hart. Hij heeft meerdere keren zwaar weer meegemaakt, zelfs al een keer een storm. Maar iedere keer waren ze dicht bij huis geweest en hadden ze kans gezien tijdig de haven te bereiken. Of hadden ze een veilige plaats kunnen opzoeken? Nu zijn ze uren varen uit de kust en bovendien in de buurt van ondieptes. Een gevaarlijker plaats kun je bijna niet bedenken. Ze werken als paarden. Snel worden de netten aan boord gehesen. Maar wat duurt dat lang? Als een bui zo snel komt opzetten, dan moet het zeil nog gereefd worden. Dat moet Klaas doen. De schepper probeert het schip te draaien, om uit de buurt van de zandbanken te komen. Klaas heeft net het zeil laten zakken en is bijna klaar met het opbergen als de bui in volle hevigheid losbarst. Gierend fluit de wind door het touwwerk. Het water wordt opgezweept tot een kolkende, onstuimige zee. Hoge, dreigende golven bulderen op het kleine, houten scheepje af. Woest springen ze erop en razen met donderend geweld overheen, alles met zich meesleurend wat niet goed vaststaat. Klaas klampt zich met de moed der wanhoop vast aan alles waaraan hij zich vast kan houden. Hij moet het zeil nog opruimen en de touwen nog vastzetten, maar durft niet meer los te laten. Het schip wordt dan naar links, dan naar rechts gegooid. Soms wordt de boot op een geweldige golf getild, om er vervolgens met geweld afgesmakt te worden. Klaas weet zich geen raad. Hij durft niet meer los te laten, want hij is bang dat hij overboord zal slaan. Het zeil, dat bijna opgerold was toen de bui losbarstte, raakte los. Hij moet, hij zal. Klaas kijkt eens naar de schepper de Goede. Die kan hem echter ook niet helpen. De schepper staat aan het roer en houdt dat heel goed vast met zijn stevige knuisten. En Klaas weet het. De schepper de Goede is een sterke man. Nee, Klaas hoeft niet bang te zijn. Maar wat als de storm nog erger wordt? Als ze omslaan, als het nu eens zou verdrinken, dan komt hij nooit, nooit meer thuis. Dan een snik welt op in zijn borst. Met tranen van wanhoop in zijn ogen klampt hij zich vast aan de mast. Steeds blijven die nare, angstige gedachten in hem opkomen. Als hij nu eens moet sterven, hier in die woedende zee. Weer slaat een ijskoude zee over het schip heen. Klaas schilt het uit van angst. Hij moet sterven. Hij verdrinkt. En dan moet hij God ontmoeten. Een God die hij niet kent. De God van Baas de Goede. De baas, ja, die kan sterven. Dat gelooft hij vast en zeker. De Goede leeft zo dicht bij God. Maar hij, Klaas, hij vindt de verhalen uit het boek dat in de roef ligt, o, zo mooi. Veel begrijpt hij er niet van. Maar één ding is hem wel duidelijk geworden. Eens was alles heel erg mooi geweest. Er was geen verdriet, geen pijn en geen ziekte. De baas heeft hem dat zelf een keer verteld. Maar toen was er iets vreselijks gebeurd. De mens had gegeten van een vrucht waarvan God gezegd had dat men daarvan niet eten mocht. Hoe had de schepper dat ook alweer gezegd? Toen zijn we vijanden van God geworden. Toen moest God de mens straffen met de dood. Soms had Klaas wel eens gedacht, zou dat nu allemaal echt waar zijn? Als hij naar Schepper de Goede keek, naar zijn leven, zijn bedden, zijn lezen uit de Bijbel, ja, dan geloofde hij het wel. Maar als hij dan thuis was bij moeder, die nooit over God praatte en nooit uit de Bijbel las, dan twijfelde hij toch weer. Maar nu hij zich aan de mast vastklemt, weet hij zeker dat het waar is. Hij moet sterven, God ontmoeten. En dat kan hij niet. Hij wil schreeuwen, maar de wind snijdt zijn adem af. Klaas, schreeuwt de schepper. Klaas, bind dat zeil vast. Klaas hoort niet wat de schepper roept. Maar hij begrijpt uit zijn gebaar waar het om gaat. Ja, dat zeil moet vast. De wind buldert over het water, trekt aan het half loshangende zeil. Een stuk van het doek ligt al los op het dek. Dat is gevaarlijk. Als het zeil verder losschiet, kan het schip in gevaar komen. Hij moet wat doen. Even lijkt het iets rustiger te worden. Heel even is de wind iets minder sterk. Vlug laat Klaas de mast los en beweegt hij zich naar het losgerukte zeil, begint het opnieuw op te rollen. Schipper de Goede vecht ook. Met al zijn krachten spant hij zich in om het scheepje in de goede richting te houden. De golven zetten het iedere keer in de richting van de zandbanken. Telkens stuurt de schipper er weer vanaf. Maar het lijkt onbegonnen werk. Soms moet hij zijn hele lichaam tegen het roer drukken om het geweld van de storm te trotseren. De Goede heeft geen tijd meer om naar Klaas te kijken. Dat zeil moest vast. Maar zelf kan hij niet bij het roer vandaan. Natuurlijk heeft hij begrepen dat Klaas erg bang is. Maar hij moest roepen, dat zeil moet vast. Want anders zijn ze verloren. Dan kan hij het schip nooit houden. Gelukkig ziet hij dat Klaas druk bezig is om het zeil op te rollen. Hopelijk lukt dat, voordat de zee opnieuw hem bespringen zal. Metershoge golven rollen met daverend geraas op hen af. De wind giert over het water. Een dichte nevel waait erachteraan. De Goede vecht om het schip uit de buurt van de ondieptes te houden. Maar telkens zetten de hoge golven het scheepje weer opzij. Het is een ongelijke strijd. Bezorgd kijkt de schipper naar de plaats waar de zandplaten moeten liggen. Die is goed te zien, want de hoge golven breken op die plaats. Het geraas van de branding is boven de storm uit te horen. Klaas heeft geen tijd om ergens naar te kijken. Hij vecht tegen de wind die het zeil steeds uit zijn handen rukt. Nog een klein eindje. Hij rolt en sjort. Zijn koude, gevoelloze handen bewegen automatisch langs het zeil. Ha! Nu zit het doek nog vast ook. Hij trekt, trekt. Vlak voor de boeg rijst een huizenhoge golf op. Zomaar, ineens. Het is alsof plotseling een toren van water voor het scheepje omhoog komt. Dan breekt de waterkolom met donderend geweld en raast van voor tot achter over het nietige scheepje heen. Alles is water. IJskoud water. Schipper de Goede klemt zich aan het roer vast. Hij buigt zich voorover, alsof hij de vijand wil opvangen. Hij zag de golf oprijzen en weet wat dat betekent. Een grondzee. Hij heeft nog geroepen, Klaas, hou je vast. Maar zijn stem ging verloren in het woeden van de storm. Hij heeft zich gebukt om het geweld dat ging komen af te wachten. Kort voordat de watermassa over hem heen spoelt, hoort de schepper nog de doodskreet van Klaas. Help, help! Dan kolkt het water over hem heen. De Goede bukt zich zo laag als hij kan en knijpt het roer bijna aan stukken. Het is alsof er een muur tegen hem aanbotst. Alsof tientallen paarden aan hem trekken. Hij kan niets meer zien. Hij hoort alleen het geraas van het water. Het ijskoude water. Dat hem wil meesleuren in die grondeloze, donkere diepte. Dan voelt hij dat de enorme druk afneemt. Het gevaar is voor even geweken. De goede recht zich op en schudt het water van zich af. Hij wrijft het zoute water uit zijn ogen. En hij roept meteen, Klaas, hoe is het met je? Geen antwoord. Hij hoort alleen maar het brullen van de wind. En in een flits herinnert hij zich het hulpgeroep. Kort voordat de zee zich over hem heen stortte. Een wilde bezorgdheid maakt van de goede meester. Klaas zal toch niet. Bij de mast, waar de jongen zo even aan het werk was, is het leeg. De werkelijkheid dringt ineens tot de schepper door. Klaas is overboord geslagen. De goede kijkt links naast het schip. Geen Klaas. Hij tuurt naar rechts. De golven lijken hem wel uit te lachen. Geen Klaas. De schepper roept zo hard hij kan. Klaas! Klaas, waar ben je? Hoe scherp hij ook luistert. Hij hoort geen antwoord. Maar Klaas kan niet ver uit de buurt zijn. Er is hoogstens 1 minuut verstreken sinds hij overboord is gespoeld. De goede blijft turen en roepen. En dan ziet hij het goed. Driftig wrijft hij nogmaals het water uit zijn ogen, dat uit zijn haar langs zijn gezicht drupt. Ja, daar ziet hij iets bewegen. Dat moet Klaas zijn. De schipper bedankt zich geen ogenblik. Hij laat het roer los en struikelt naar het metschip. Daar ligt een touw. Zo snel hij kan, bindt hij het meterslange touw om zijn middel en maakt zich klaar voor de sprong in het ijskoude water. Hij moet Klaas redden. De wind speelt met het scheepje. Dat gaat gemakkelijk, nu het roer niet meer wordt vastgehouden door de ijzersterke knuisten van de schipper. De woelige zee helpt graag mee. Plotseling, een geweldige schok, gevolgd door een oorverdovend gekraak. Baas de Goede rolt ondersteboven en kan zich ternauwernood vasthouden. Waaraan? Dat beseft hij niet. Een enorme zee maakt het werk af. En met geweld wordt het scheepje op een zandbank gegooid. Met een zucht zakt de boot vervolgens schuin weg in de zandige bodem. Daar blijft het liggen. Het duurt even, voordat Schepper de Goede een beetje bekomen is van de schrik. Maar dan roept hij weer, zo hard als hij kan, Klaas! Klaas! Alleen de wind geeft antwoord. De golven beuken tegen de onderkant van het schip, dat gelukkig met de kiel in de richting van de aanstormende zee ligt, zodat de schepper redelijk beschut is. De goede tuurt weer over het water en even later gelooft hij zijn ogen niet. Struikelt daar iemand door het water? De schipper begrijpt het onmiddellijk. Dat is Klaas, die probeert tegen de zandbank op te lopen. De goede bedankt zich geen ogenblik, want hij ziet dat Klaas steeds struikelt en bijna niet meer kan. Hij springt in het ondiepe zee en schreeuwt, deze kant op. De wind scheurt zijn woorden achteruit elkaar. De goede probeert naar Klaas te lopen, maar een geweldige breker spoelt hem ondersteboven. Als hij weer op zijn benen staat en verder worstelt, wordt het wat dieper. Half zwemmend, half lopend, probeert hij dicht bij Klaas te komen. Dit wordt echter sterk bemoeilijkt door de woedende zee. Nadat hij Klaas even helemaal uit het oog heeft verloren, ziet hij plotseling de jongen weer, die op dat moment door een enorme golf wordt overspoeld. Met krachtige slagen zwemt de schipper in de richting waar hij Klaas zag. Zal hij nog op tijd bij hem zijn? Dan ziet de goede een arm boven water komen, een hand in het luchtledige grijpen. Met nog meer kracht slaat de schipper zich door het ijskoude water. Het moet voordat het te laat is. Dan wordt hij van achteren plotseling opgepakt door een hoge golf en met als een veertje neergesmeten. Hij ziet niets meer. Met zijn handen klauwt hij om zich heen. Dan voelt hij iets. Stevig grijpen zijn handen het vast en ze laten het niet meer los. De golf heeft de schipper naast zijn knecht gebracht. Proestend schudde Goede het zoute water uit zijn gezicht, terwijl hij Klaas beter vastpakt. Klaas zakt bewusteloos tegen de schipper aan, die roept: "Jongen, zwemmen, kom op!" Klaas zegt echter niets terug. Hij heeft veel water binnengekregen en is zo moe en zo koud. Dat valt niet mee voor de schepper. Zojuist ging hij met de stroom mee. Nu moet hij met de bewusteloze jongen tegen de woeste golven in. De schepper is wel sterk, maar nu kan hij toch bijna niet meer. Snel voelt hij zijn krachten afnemen. Maar hij moet volhouden. Hij probeert, terwijl hij Klaas tegen zich aanklemt, naar het schip te zwemmen. En terwijl de golven over hen heen slaan, stijgt een woordeloos gebed op uit het hart van de schepper. Heere, help ons. Dan voelt hij dat zijn knieën tegen de grond stoten. De bodem loopt op. Zwemmend en struikelend gaat hij in de richting waar de boot moet liggen. En dan, als zijn krachten hem bijna in de steek laten, ziet hij zijn schip. Met een uiterste inspanning kruipt hij over de rand. Daar blijft hij uitgeput liggen. Klaas hangt roerloos naast hem, met zijn benen nog in het ijskoude water. De Goede beseft dat het gevaar nog niet is geweken. Hij voelt dat Klaas langzaam in het water wegzakt en terugzakt. Als er nog een forse zee overheen komt, worden ze weggespoeld. Ze zijn hier verre van veilig. Hij probeert overeind te komen en roept: "Klaas, help toch eens. Jongen, doe ook eens wat." Maar Klaas hoort niets. Nadat hij nog even heeft gerust, lukt het de schepper om zichzelf en Klaas binnenboord te krijgen. Hetgeen veel inspanning kost. Maar het scheepje nog schuiner hangt dan daar straks. Zwaar hijgend kijkt de schepper naar de jongen, die met een lijkbleek gezicht bewegingloos op het dak legt. De Goede begrijpt dat hij snel moet handelen, anders is zijn reddingspoging voor niets geweest. Hij duwt met zijn grote knuisten op Klaas' buik. De jongen heeft veel water binnengekregen. Dat moet eruit, anders zal Klaas straks sterven. Eindelijk gulpt een straal water uit zijn mond. De Goede blijft op de maag duwen, totdat er geen water meer uitkomt. Dan gaan Klaas' ogen plotseling open en fluistert hij in paniek: "Waar ben ik?" Hij slaat wild met zijn armen. Hij moet weg, hij moet zwemmen, hij moet. "Stil maar, jongen," zucht de schepper. "Ik kan niet meer. Ik ben zo moe. Stil toch." Maar Klaas wordt wilder. Hij wil weg, want die golven spoelen over hem heen. Hij zal sterven. Hij kan niet sterven. Oh! Ten einde raad geeft schepper de Goede hem een klap midden in zijn gezicht. "Stil toch, ik kan niet meer." Plotseling beseft Klaas waar hij is, wat er aan de hand is. Hij beseft dat hij gered is. De wind giert nog steeds om het schip en de woeste zee beukt op het nietige bootje. Klaas ziet de witte schuimkoppen van de brekers over de zandbank rollen. Ze zijn hier redelijk veilig. Het scheepje houdt haar uit de wind en uit de grootste geweld van de golven. Ze voelen de golven wel tegen de kiel slaan, maar het scheepje legt stevig vast in het zand, gelukkig. Geruime tijd leggen ze naast elkaar, op het schuine dek. De goede is doodmoe. Langzaam voelt hij zijn krachten terugkomen. In hun kletsnatte kleren huiveren ze beiden van de kou. Dan lijkt de storm af te nemen. De golven zijn duidelijk minder hoog dan straks. Het begint nu snel donker te worden. De avondschemer spreidt zich uit over de Zuiderzee. Plotseling is de vrede, de rust dat ze gered zijn, weg uit Klaas zijn hart. Ongerust vraagt hij met bibberende stem: Baas, moeten we hier de nacht doorbrengen? Ik heb het zo koud, zo vreselijk koud. Moedeloos prevelt hij er met een snik in zijn keel achteraan. Misschien moet ik toch nog sterven. Zullen ze ons hier ooit kunnen vinden? De goede reageert er niet op. Hij heeft de invallende duisternis ook gezien. En weet dat ze 's nachts weinig kans hebben dat ze gevonden worden. Het stormt in zijn hart en van binnen zegt een stem: Klaas heeft gelijk. Straks sterven jullie van kou en uitputting. Wat heeft het voor zin gehad dat hun schip op een zandbank werd gesmeten? Wat heeft het voor nut gehad dat hij Klaas uit het water heeft gehaald? Maar dan schaamt hij zich. Is dat zijn vertrouwen op de Heere? En dan is er van binnen weer een stem. Klaas hoort het niet, want het is een stem in het hart van de schepper. Die stem zegt tegen hem: Schepper de Goede, in 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal het kwaad u niet aanroeren. Dan breekt er iets in het hart van de schepper. Hij hoort niet zomaar een stem. Het is niet zomaar een gedachte. Het is God die in zijn hart spreekt. Wat een wonder. Schepper de Goede hoort die stem niet alleen. Hij mag ook geloven wat die stem zegt. Hij mag geloven dat de God van hemel en aarde hen ziet en zal zorgen dat ze gered worden. Dan zegt de Goede, terwijl zijn stem trilt: Klaas, jongen, geef me je handen eens. Niet begrijpend kijkt Klaas naar de schepper. Toch legt hij zijn handen in de ijskoude handen aan eeltige knuisten van baas de Goede. En dan, terwijl de wind nog over het scheepje giert, sluiten die grote handen zich en met bevende stem van kou en verwondering dankt de Goede de Heere dat hij hen wilde redden, dat hij zo goed voor hen wilde zorgen. Terwijl Klaas zijn ogen dicht houdt, denkt hij: Hier begrijp ik niks van. Natuurlijk is het waar dat hij door een wonder uit het water is gered. Als de Goede dat zou bidden, zou hij het nog kunnen begrijpen. Maar de schepper doet net of zal veilig aan wal zijn. Dat gaat hem te ver. Hoe is dat nu mogelijk? Maar Klaas is ook jaloers. Had hij dat geloof van zijn baas maar? Hoewel hij het niet begrijpt, beseft hij dat de Goede vast en zeker weet dat ze hier veilig vandaan komen en straks weer veilig thuis zullen zijn. Hij heeft dat geloof niet, had hij het maar. En plechtig klinkt, het amen van de schepper, als hij zijn gebed besluit. Hij ziet de vragende blikken in de ogen van zijn knecht, maar toch zegt hij, jongen, we zullen wat zingen. Klaas kent niet veel psalmen, maar deze kent hij wel. Dan zingt de goede, en dat zingt de goede vaak aan boord. En dan zingen twee stemmen in die wijde, eenzame wereld van het water en wind. Maar de Heer zal uitkomst geven. Het is nacht. In die donkere lucht pinkelt hier en daar een ster. Het bleke licht van de maan schijnt over de haven van het stille stadje aan de Zuiderzee. Het streelt over de visserschuitjes die schommelend op het water deinen. De maan schijnt over de daken van de huizen van het slapende stadje en werpt haar stralenbundel door de vensters naar binnen. Ook in dat huisje dicht bij de haven, dat kleine huisje in de Vesserstraat. In de bedstee ligt een oudere man. Zijn ruwe, knoestige handen liggen gevouwen op de dekens. Zacht streelt de maan over de diepe groeven van zijn gezicht, alsof het wil liefkozen. Naast hem ligt een jongen, ook hij slaapt. Zijn haardos is helemaal gekruld en verward, ook zijn handen liggen op de dekens gevouwen. Naast het bed zit een vrouw. Ze moet waken bij die twee in de bedstee. Maar de slaap heeft haar overmand. Haar hoofd zakt steeds op haar borst. Op haar schoot ligt een dik boek, opengeslagen. Daar heeft zij gelezen, tot de slaap haar overviel. Plotseling wordt de jongen wakker. Angstig kijkt hij om zich heen. Ligt hij weer in het water? Gaat hij weer verdrinken? Dan dringt tot hem door dat hij veilig in de bedstee ligt. Maar het angstzweet staat op zijn voorhoofd. Hij tast eens naast zich. Daar ligt zijn baas, Schepper de Goede. In het flauwe licht van de maan ziet hij zijn moeder zitten. Dan krult een glimlach om zijn lippen. En tranen van dankbaarheid springen in zijn ogen. O, wat is het allemaal wonderlijk gegaan. Wat houdt hij veel van de slapende vrouw in de stoel van zijn moeder. Zijn gedachten dwarrelen terug naar die hachelijke uren midden op de Zuiderzee. De schepper had gezongen, gebeden en gedankt. Wonderlijk en wat hij vast geloofde was gebeurd. Midden in de nacht had de bemanning van een visserschip hen gevonden. Vissers uit het stadje waren uitgevaren toen de storm was gaan liggen. Urenlang hadden ze gezocht in de richting waar men het laatst iets van het schip van de Goede had gezien. En eindelijk hadden ze het gestrande schuitje gevonden op een zandplaat. De Goede en Klaas waren door en door verkleumd en konden nauwelijks meer praten, laat staan dat ze nog kracht hadden om te lopen. Kletsnat en bijna buiten bewustzijn waren ze aan boord van een van de scheepjes gedragen. Behoedzaam had men hen uitgekleed, warm gewreven en voorzien van schone, droge kleren. Hoe het gegaan is, weet Klaas niet goed. Maar ze hebben hen teruggebracht naar hun vertrouwde stadje. Daar stonden honderden mensen aan de haven te wachten. De dokter was er ook. En de dominee. En moeder. En vrouw de Goede. De dokter had gezegd, ze moeten zo snel mogelijk in een warm bad. En daarna direct in een warm bed met hete kruiken. Vrouw de Goede, haar man, mee naar huis nemen? Nee, maar de dokter had zijn hoofd geschud. Dat was veel te ver van de haven vandaan. Helemaal aan de andere kant van het stadje. Dat duurde veel te lang. Hij had naar vrouw Verhoog gekeken, die er ook bij stond. Aan vrouw Verhoog had geknekt. Natuurlijk, ze had plaats genoeg. Vrouw Verhoog had het moeilijk gehad. Ze had de storm horen opsteken, de wind horen bulderen. De schepen die vanmorgen vroeg waren uitgevaren, waren kort na het uitbreken van de storm veilig in de haven teruggekeerd. Zij waren niet zo ver de zee opgegaan als de goede. Waar bleef de goede? Uur na uur verstreek. De gesprekken verstomden. Er werd gefluisterd, bedrukt gekeken. Vrouw Verhoog had gevraagd: hebben jullie iets gezien van het schep van de goede? Meewaardig had men het hoofd geschud. Een oude doorgewinterde schepper had gezegd: vrouwtje, bereid je maar voor op het ergste. Toen was er iets in haar geknakt. Haar man was gestorven en nu, ze wist het zeker, was haar zoon ook weg, voorgoed. Nooit, nooit zie ik hem terug, had ze gedacht. Hij is verdronken in het ijskoude water van de Zuiderzee. Terwijl ze huiverde in haar mantel, haar keel dichtgesnoerd van verdriet, gebeurde er iets in haar hart. Plotseling zag ze dat ze dit had verdiend. Jarenlang had ze gevochten tegen God en de hemel, die haar eerst waarschuwde door het sterven van haar man. In plaats van zich te bekeren, had ze zich nog verder van God afgewend. Ze had hem van alles de schuld gegeven en haar vuisten naar de hemel gebald. Met alles had ze gebroken en ze had haar kinderen van God afgehouden. Ze wisten niet eens dat er een God in de hemel was. Niets wilde ze meer met zo'n God te maken hebben. Maar nu kon diezelfde God haar weer tegen. Ze had haar hoofd gebogen en gezucht. O, was ik maar in jouw plaats gestorven, want het is mijn schuld. Wat was ze verwonderd geweest, toen de scheepjes terugkwamen na een urenlange zoektocht. De vlaggen waren hoog in de toppen van de mast gehesen, als teken dat men hen had gevonden. Ze kon haar ogen niet geloven toen eerst de schipper en daarna haar jongen aan de wal werd gedragen. Ze had gewankeld van blijdschap en schaamte toen ze in de blauwe ogen van haar Klaas keek. Die prevelde: moeder, de God van Baas de Goede heeft ons gered. Tranen waren over haar wangen gestroomd, tranen van blijdschap, maar vooral tranen van schaamte. Wat was God goed voor haar, die dit niet had verdiend. Moeder had de deur wijd opengezet. Kom maar binnen, mensen, kom maar binnen, had ze met betraande ogen gezegd. Klaas was binnengedragen, toen schepper de Goede, de man met wie ze niets wilde te maken hebben, die vrome man die altijd maar in zijn Bijbel zat te lezen en over wie ze dikwijls met verachting tegen haar kinderen had gesproken. Toen ze de schepper naar binnen droegen, hoorde ze in gedachten de prevelende stem van haar zoon weer: moeder, de God van Baas de Goede heeft ons gered. Weg was al haar vijandschap, haar verzet. Met blijdschap haalde ze de schepper binnen. En toen even later dienstvrouw aanklopte, hebben ze samen gehuild van blijdschap en verwondering. Nadat de dokter de drenkelingen had onderzocht, waren ze in bed gestopt, omgeven door warme kruiken. Later was de dominee gekomen. Klaas ziet het weer voor zich. Ze hadden allemaal rond de bedstee gezeten. De dominee, vrouw de Goede, moeder en zijn zusje Willemijn. Eerst was het een hele tijd stil geweest. Iedereen had genoeg aan zijn eigen gedachten. Toen was Schepper de Goede begonnen met vertellen van de storm, het overboord slaan van Klaas, het stranden van de schuit. Alles had hij verteld, ook van de stem in zijn hart, van zijn gebed aan hun zingen. Heel stil was het in het kamertje geweest, eerbiedig stil. Eindelijk had Schipper gezwegen en was het weer een tijd van stilte geweest. Toen was moeder in snikken uitgebarsten. Iedereen in het kamertje begreep waarom moeder verdriet had. Vol eerbied hadden ze gewacht tot ze wat bedaard was. En toen had moeder geroepen: "Dominee, kan ik nog genade krijgen? Is er nog genade voor zo'n zondaar als ik ben? Al die jaren heb ik gevochten tegen God. Al die jaren heb ik gezondigd, zo vreselijk gezondigd." Dominee had het boek gepakt dat nu op moeders schoot legt. Vrouw de Goede had het thuis gehaald, het boek waarin moeder baas de Goede zo vaak aan tafel had zien lezen. Het boek met op de kaft de schuine letters, verweerde letters, Bijbel. Dominee had even gebladerd. Toen had hij voorgelezen uit het evangelie van Matthäus. Het was hetzelfde gedeelte dat de schipper enkele dagen voor het kerstfeest aan boord had gelezen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Na het lezen had de dominee mogen vertellen dat er ook voor de grootste der zondaren nog genade is te verkrijgen. Wat was het een wonderlijke avond geworden in het huisje van de familie Verhoog. Een glimlach ligt op Klaas zijn gezicht. Hij denkt aan de kerstavond. Is dat nog maar een paar dagen geleden? Dankbaar sluit hij zijn ogen en in de beschutting van de bedstee kruipt hij dieper weg onder de dekens. Langzaam komt de slaap dichterbij, maar voordat hij in slaap valt, fluistert er een wondermooie gedachte door hem heen. Nu is het toch nog kerstfeest geworden. Dank u wel voor uw aandacht.